Goedemorgen iedereen en Shabbat Shalom. We hebben vandaag de tweede lezing uit het boek Devarim, Veyat Genan. En zoals jullie gehoord hebben, gaat dit stuk over Moshe, waarmee het begint dan, die God smeekt. Hij smeekt God. Veyat Genan betekent smeken. En smeken is volgens Rashi een bepaalde vorm van gebed, waarmee je eigenlijk God om een gunst vraagt die je misschien niet verdient. Dus je bent in overtreding geweest en je vraagt en je smeekt God om jou gunstig gezind te zijn, omdat je zelf je schulden niet kan wegwassen. En dit stuk waarmee de lezing van vandaag begint gaat eigenlijk over Moshe die op de rots geslagen heeft in plaats van tegen de rots gesproken heeft. En de kern van deze overtreding zat hem eigenlijk hierin dat Moshe de eer naar zichzelf trok. Zal ik jullie dan water geven? We weten allemaal dat zijn zuster net was overleden, Mirjam. Hij was emotioneel en hij reageerde ook echt uit emotie op dat moment. Hij hoorde wel dat God had gezegd, ik ga dat water geven als je dit en dat doet. Maar door dat korte lontje maakte hij de verkeerde stap en trok de eer naar zichzelf. En dat was voor Adonai een reden om hem niet het land binnen te laten. Veyat Genan al Adonai. Zo begint deze lezing. Ik smeekte Adonai. Het is bijzonder, want Mozes smeekte heel vaak voor het volk. Hij smeekte voor het volk voor vergeving. Dat ze niet uit het boek des levens geschreven zouden worden. Dat hij zelf liever, en dan hoor je Rabbi Paulus ook praten, Rav Shaul, uit het boek des levens gescheurd zou worden. Dat het volk uit het boek des levens gescheurd zou worden, zodat God ook niet beschimd werd. Want hij zei, wat moeten de volkeren wel niet zeggen? Hij heeft het volk bevrijd, maar tevens vernietigd in de woestijn. Maar dit keer smeekte Moshe niet voor het volk of voor een ander, maar voor zichzelf. Het is de eerste keer in het woord dat hij voor zichzelf smeekt. En het is opmerkelijk dat God dan zegt, in het Aramees shtakel, zwijg, het is genoeg. Ik praat hier verder niet over. Mijn besluit staat vast. Het is opmerkelijk dat Mozes in die teksten zegt eigenlijk, door jullie schuld reageerde God zo naar mij toe. Dus hij neemt het volk kwalijk dat God zich niet liet verbidden. En Mozes wist heel goed dat God een God was die zich liet verbidden. Hij had dat zo vaak meegemaakt. Hij had zo vaak gebeden voor het volk en God luisterde. En dit keer had hij die geset nodig, zou men zeggen, in de goede zin van het woord. En God zegt, zwijg. Ik wil hier niks meer over horen, mijn besluit staat vast. En was dat een hard oordeel? Nee, want God is rechtvaardig. God oordeelt rechtvaardig. Dus later in deze drash ga ik het ook hebben over de beloning van Moshe. Maar het oordeel wat God gaf is, je mag het land niet in en je mag het land vanuit de Pisga bekijken. En volgens de rabbijnen zag hij het hele land. Dus zijn spirit, zou ik zeggen, zijn ruach, zweefde over het land heen, net zoals God over het land heen zweefde, voordat de aarde gemaakt is zoals we die kennen. En hij zag heel het land als een soort visioen voor zich. Wat we ook hiervan kunnen leren als we dieper in het woord graven, is dat wanneer ik voor jou smeek, God luistert omdat die ander zijn leven inzet voor een andere persoon. Wanneer ik voor mezelf smeek en niemand is bekend met mijn lasten, om maar even zo te zeggen, heeft God eigenlijk die ander nodig. Met andere woorden, we moeten bidden voor elkaar. We moeten smeken voor elkaar. We moeten, zoals het liedje Dire Straits zegt, brothers in arms zijn. We moeten ons hand voor elkaar in het vuur durven te steken. Ik heb jullie nodig, jullie hebben mij nodig. En dat klinkt heel eigentijds eigenlijk. We zijn allemaal één en we hebben allemaal... Nee, dat is niet wat ermee bedoeld wordt. Er wordt mee bedoeld, als we deze gedachte uitdiepen, dat jij iets voor mij kan doen wat ik weer voor jou kan doen. Sommige dingen kun je in het leven niet zelf oplossen. Dus een leven van een mens staat niet op zichzelf. En daarom zijn wij, volgens bewoordingen in de Bijbel, arbeiders. Wij werken. Wij zijn arbeiders. En Yeshua zegt het al in de Evangelie, de Besorim. Bijvoorbeeld in Matteüs 9, vers 37 en 38. De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers. Vraag, en vragen is bidden. Vraag Adonai, de Adonai van de oogst, daarom dat hij werkers in zijn oogst uitzendt. Dus er is veel werk te doen, maar er zijn weinig mensen die het werk oppakken. En het is dus een gebedspunt waar Yeshua het over heeft, dat hij eigenlijk zegt, zorg ervoor dat werk niet blijft liggen, maar dat het werk in het koninkrijk van God gebeurt. En we moeten daarvoor bidden. En Mozes heeft zijn leven lang eigenlijk de gaten die vielen binnen het volk. Hè, als je een ketting hebt en die ketting valt uit elkaar. Ja, dan kan het alleen maar bij elkaar komen als daar menselijk toedoen aan is. Als dat mens die ketting aan elkaar maakt. En zo is het ook met gebed. We blijven één kudde als daar gebed aanwezig is. Als dat gebed dat aan elkaar smeet. En gebed hoeft niet altijd te zijn dat jij je opsluit in je binnenkamer. Het zijn ook de dingen die je ziet om je heen, waar je meteen je gedachten naar God uit. Relatie hebben met Hem. Dus wij hebben een werkgebied van God ontvangen. En Yeshua heeft het over het veld. En als we kijken over het veld, dat is een open plek. Een open plek waar je anderen ontmoet, anderen ziet. Een bos is dicht, daar kunnen dieren zich verstoppen. Maar een open veld, een veld is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. En zo zien we ook in de Brit Gadasha dat Yeshua mensen letterlijk ontmoet in het veld. Bijvoorbeeld het korenveld. Waar hij op Shabbat aren plukt met zijn talmidim. Daar waren mensen. Op Shabbat ging men lopen, ging men wandelen. Kwam men elkaar tegen. Wij zijn niet gemaakt om in ons huis te zitten, op de verstopplek, maar om in het veld te wandelen. En om anderen te ontmoeten. En ja, wellicht denken die andere mensen anders en vinden ze dingen, ja, vreemd, of begrijpen ze het niet. Maar Yeshua leert ons ook, gooi je de parels niet voor de zwijnen. Met andere woorden, alles wat je weet over het koninkrijk van God, hoef je niet direct met iedereen te delen. Even heel vrij vertaald, en als we het vanuit de Joodse context vertalen, betekent het ook dat je niet direct naar de goyim, de volkeren, moet delen. Je moet je eerst testen, kijken hoe ze daarin staan. En als ze echt willen en echt die stap willen zetten naar het Jodendom, dan kun je de parels, de schatten van Torah met ze delen. Maar goed, dat is even een zijweggetje. Een veld is dus een open gebied. En daar in het veld, lieve mensen, daar gebeurt het. Daar kun je je geloof praktiseren. Weet je wie je daar tegenkomt? Je komt jezelf daartegen en God daartegen. Want jij en ik zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God. Of je nou een moslim bent, een hindoe, een atheïst, iedereen is gemaakt naar dat beeld van God. Dus je komt God daartegen. Heb je wel eens zo naar de mens gekeken? Dat een mens iets afschaduwt van God. En Baruch Hashem, als je met God bezig bent en in zijn koninkrijk bezig bent, mag je steeds meer, hopelijk, daarvan laten zien. De Mishnah in Pirkei Avot, Spreuken der Vaderen, vers 2, vers 15, zegt bijna hetzelfde als Yeshua. Daar staat, het werk is veel, maar de arbeiders zijn lui. Maar de meester dringt aan. Met andere woorden, het onderstreept de woorden van Yeshua. Het is God die mensen aan het werk zet. Het is God die mensen beweegt, ertoe beweegt, om in zijn koninkrijk bezig te zijn. Want vanuit onszelf, en kijk eens diep in je hart, hebben we eigenlijk niet zozeer de behoefte om onze energie en tijd en geld of wat dan ook te geven voor het koninkrijk van God. Nee, we hebben veel meer behoefte om het lekker uit te geven op vakantie en aan leuke dingen voor onszelf. Maar God dringt aan. Met andere woorden, het is God die door die mens heen werkt. En dan moet ik ook denken aan Schindler's List. Waar één man, wat daadwerkelijk gebeurd is, zijn leven gaf voor velen. En nog aan het einde van de rit dacht, ik had hem nog veel meer kunnen redden. Eén mens die zoveel levens heeft gered. Moet je nagaan hoeveel een mensenleven waard is, hoe groot die invloed kan zijn. Maar dat zijn de groten der aarde. Dat zijn de mensen die heel ver gaan in die stappen. En ik wil dit zeggen op deze manier, omdat je niet meteen daar hoeft te zijn. Je hoeft niet meteen een Avraham Avinu te zijn, een Rav Shaul. Nee, het veld is het gebied waar je geplaatst bent. Het land waarin je woont, de plaats waar je werkt, enzovoort. De school waar je kinderen op zitten, de buren die je hebt gekregen. Als je daar een licht kan zijn in de duisternis, en al maar één mens bereikt, als je maar één mens bereikt, dan heb je al in Gods koninkrijk veel bereikt. En daarom zegt Yeshua ook, gezegend, Baruch, is degene die ik werkende vind als ik terugkom. Dat betekent niet dat je druk in je tuin aan het schoffelen bent als hij terugkomt, maar hij bedoelt ermee dat je werkt in zijn koninkrijk, niet opgeeft tot het einde om vast te houden aan zijn wil en bedoeling. En dan moet ik weer denken aan de kampen waar ons volk in leefde voor 5 jaar lang. Dat zij ondanks die benarde situatie Pesach vierden door een schoen te eten. Chanukah vierden door kaarsjes te verzamelen en die in de Chanukia te plaatsen. En toch nog hetgeen wat ze konden doen uit te voeren. Niet iedereen uiteraard. Maar daar gaat het om, tot het einde. Al is het bijna niet mogelijk. Doorgaan omwille van het koninkrijk van God. De meester dringt aan. En Yeshua zegt eigenlijk heel duidelijk, het werk is veel, maar er zijn te weinig mensen die het werk oppakken. Maar God zit niet stil. En ook Moshe stond in het veld. Hij kwam daar mensen tegen, hij kwam God tegen, maar ook zichzelf tegen. Door op die rots te slaan, bijvoorbeeld. Daar in het veld speelde zijn leven zich af. Niet in de tent van de samenkomst. Niet in de Mishkan. Daar was een relatie, maar onder de mensen. Nou wordt er wel een verschil gemaakt binnen het Jodendom tussen Aaron en Mozes. Dat Mozes meer teruggetrokken was en Aaron meer onder het volk. Maar nochtans, het leven van Mozes speelde zich af bij die mensen. Daar sprak hij Gods waarheid. Daar liet hij zien wie God is. En daar waren ook de conflicten. Ja, en Mozes maakte ook fouten. Maar door die fouten kwam hij erachter wie God was en wie de mens was. En daarom, binnen het Jodendom, wordt de link gelegd dat als metafoor God een werkgever is. En wij zijn zijn arbeiders. En het woord arbeider in het Hebreeuws is eigenlijk evet. Dus het betekent eigenlijk dienaren. Iemand die in dienst staat voor de werkgever. En dat vind ik eigenlijk een mooier woord. Het wordt ook wel eens vertaald als slaaf. Wat in de volksmond natuurlijk een andere gevoel geeft als dienaar. Maar God wordt daar beschreven dus als werkgever. En Yeshua gebruikt die terminologie ook. In de tekst onder andere die ik net heb voorgelezen. Zelfs het boek Mishlei, Spreuken, die waarschuwt ons om niet in slaap te sukkelen. om actief te zijn en om bezig te zijn met Gods bedoeling. In Michelet hoofdstuk 6 vers 9 tot en met 11, Spreuken hoofdstuk 6 vers 9 tot en met 11, daar staat: hoe lang nog luiaard? Heel duidelijk hoor, luiaard, het lijkt bijna bestraffend, maar het is, er zit een ware boodschap in. Zul je blijven slapen? Wanneer kom je uit je bed? Nog even dan. Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen. En dan staat er: armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet. En dit gaat over spirituele armoede, maar ook aardse armoede. In eerste instantie, als je de Peshat pakken, dan betekent dit: als je niks doet, als je handen niet uit de mouwen steekt, dan gebeurt er ook niks. Vorige week mocht ik zeggen: degenen die niet streven om te leven in Torah, zullen daar ook niks van ervaren. Nou, dat is hierin ook. Er zijn intelligente mensen in het leven die niet, en ook door omstandigheden, niet verder kunnen groeien. Altijd blijven hangen in een bepaald milieu, omdat ze daar tevreden mee zijn en niet uit willen breken. Maar als je wil, kan dat wel. Maar betekent ook, spiritueel gezien, als wij slapen, naar allerlei redenen bedenken om het niet te doen. Ja, ik heb nu geen tijd, ik doe dat nog wel. Ja, ik heb nu geen moment daarover nagedacht, ga ik nog doen? En zo kun ik het veel verder invullen. Dan gebeurt het niet en dan overvalt je de armoede. En die armoede, spiritueel gezien, is dat je afstand ervaart tussen jou en God. Dat je veel moet zwoegen om dingen voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk gevoelsmatig misschien op jezelf geworpen wordt. Rabbi Paulus leert het ons op een volgende manier. Hij zegt in Efeze 5 vers 14 tot en met 17. Daarom wordt er gezegd: ontwaak al wie slaapt. Sta op uit het verblijf van de doden en Mashiach zal jullie verlichten. Let op dat jullie eerbaar lopen. Dus lopen betekent bewegen, betekent niet stilzitten, betekent wandelen. In beweging zijn, maar wel in eer. Dus niet zoals de wereld. Niet als dwazen, maar als wijzen. Die hun gelegenheid kopen omdat hun dagen slecht zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van God is. Dus in wat wij doen, zegt Rabbi Paulus, moeten we niet slapen, maar zoeken naar de wil van God. Yeshua leert het ons ook. Hij zegt in het Avinu Shebashemayim, Yet Kadesh Shemcha, mogen uw wil geschieden. De wil van God is, als we kijken naar het Jodendom, ook iets wat we alleen maar kunnen vervullen als we ons verbinden met de elementen die Hij ons gegeven heeft. We kunnen het namelijk niet zelf bedenken, we kunnen het ook niet zelf invullen. En als we dan kijken naar de beloning van Moshe, het is natuurlijk een heel duidelijk antwoord wat God zegt. Zwijg, ik wil er niet meer over praten. Mijn besluit staat vast. En Mozes is stil. Je mag het land niet in. Je mag het alleen van een afstandje tussen haakjes bekijken. Het is wederom Rashi die een gedachte weergeeft, waar die ik wel in het midden wil leggen. Volgens Rashi werd Moshe met iets veel groters beloond dan het binnentreden van het beloofde land. En dat stond voor hem klaar in de toekomstige wereld. Dat was daadwerkelijk wat hij ontving. En ik denk dat dat ook voor ons een drijf moet zijn als we in Gods koninkrijk bezig zijn. Het is niet wat we hier ontvangen en hier zien en hier ervaren wat ons leven omlijst, maar de toekomst. In de toekomstige wereld, in de Olam Haba, op het moment dat Yeshua terug is, maar ook op het moment dat we daar zijn in Shemayim, dan zal die beloning daar plaatsvinden. En die beloning, die zal openbaar zijn. God zal iedereen belonen naar zijn werken bij de laatste rechtszaak in de nabije toekomst. Dus dan kun je ook je leven verliezen. Of kun je ook in dit leven op een misschien mindere manier eindigen. Maar die beloning van God, die weet Hij. Die heeft Hij besloten. In zijn soevereiniteit. En daar mogen wij ook niet aan zitten. Daar mogen wij niet mee bezig zijn. In die zin van, als ik dit werk doe hier op aarde, dan zal mijn beloning groter zijn. De een is veel gegeven en de ander is weinig gegeven. Maar als je met dat vele weinig doet, wat zal dan je beloning zijn? Als je met het weinige veel doet, wat zal dan je beloning zijn? Dus kijk niet naar wat je ziet om je heen. God is soeverein. De grootste geestelijke rijkdom van een mens die jij kan ontvangen, is je beloning na je dood. En dan ga ik even door op de woorden van Kefa. Dat we levende stenen zijn. Weer een metafoor die gebruikt wordt om duidelijk te maken hoe God ons als werkgever, en dat klinkt afstandelijk, maar dat bedoel ik niet zo, wil inzetten in zijn koninkrijk. Ik gaf net al aan dat binnen het Jodendom God regelmatig als die werkgever wordt vergeleken. Wij als zijn dienaren. En dat, daar wil ik dus geen afstand mee benadrukken. Nee, juist dat God boven ons staat en dat wij degene zijn die naar hem moeten luisteren. We kennen allemaal het Shema Yisrael. Maar als we kijken in de context, in de grondtekst van de hele Torah, staat er heel vaak Shema Yisrael of Yisrael Shema. Heel vaak zegt God, luister Israël, luister Israël, luister Israël, luister Israël. En ik wil het eigenlijk als een tegengif erin brengen dat God is niet iemand die we in ons broek zou kunnen stoppen. Hij is niet ons vriendje, ons maatje. Nee, God is groot en machtig. En hij heeft het recht om te zeggen, zwijg, dit is mijn besluit en hier houden we het bij. Maar hij heeft ook de macht om ons te belonen op die manier die niemand anders kan weten of niemand anders kan uitvoeren. Als we kijken naar werk, jij en ik zijn het werk van God. Wij zijn, zo zeggen, de kroon op de schepping, het levenswerk van Hashem. Hij is er nooit mee klaar. Hij kan het niet opgeven. Hij kan het niet loslaten. Dus als wij bouwen aan het koninkrijk van God, dan gaat God bouwen aan ons. En feitelijk bouw je tussen haakjes aan jezelf als je bezig bent in het koninkrijk van God. En daarom zegt Tehillim, Psalm 138, vers 8, Adonai zal mij altijd beschermen. Adonai, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Dus als wij onszelf zien als Gods schepsels, Gods werk, iets wat dus perfect is gemaakt. Want als jij iets moois hebt gemaakt, een schilderij, of je bent handig met klussen, dan wil je dat dat netjes blijft. Daar heb je je energie in gegeven. Als je het koopt in de winkel, het gaat kapot, dan koop je het niet. Maar als je iets zelf hebt gemaakt, en dat weet ik uit ervaring, dan wil je dat dat netjes blijft. Ben je daar heel zuinig op. Dat gooi je levenslang niet weg, omdat je daar trots en blij mee bent. En je zorgt ervoor dat als er iets kapot is, dat het weer gemaakt wordt. Zo gaat God om met ons. Hij zal ons altijd beschermen en bewaren. God laat zijn werk niet los, maar soms laten wij God wel los. Maar weet je wat dan blijft staan? God laat ons nog steeds niet los. Hij houdt ons dan nog altijd vast als wij hem loslaten. Dat kunnen wij niet begrijpen. Als wij bezeerd worden, dan laten we die persoon vallen. Dan zeggen we, ik wil er niks meer mee te maken hebben. En God kan ook bezeerd worden. Hij kan ook, wij hebben de emoties van hem. Maar nochtans leert hij door de Midrash heen, toen de engelen juichten om de dood van de farao, zei God, jullie mogen niet juichen, want hij is mijn schepsel. Ik heb hem gemaakt. Ik wil dat jullie stil zijn. Zoals David moest huilen om Afshalom, zo heeft God verdriet van iedere ziel die zijn wil ontloopt. En wat is dan het werk voor ons in het veld? Wat is het werk voor ons in het veld? Abraham deed het al. Hij maakte zielen. En dat wordt mee bedoeld. Hij was bezig om zielen in te stellen naar Gods wil. Om ze God te laten zien. Er is, lieve mensen, zoveel werk te doen. En ik kan dat niet alleen. Ik wil dat ook niet alleen doen. Maar ik denk als we gaan staan daarin. En bezig zijn in het kleine. Al is het maar één ziel. Baruch Hashem. Dan is daar iets bijzonders gebeurd. Rav Shaul zegt in Timotheus 2 vers 15. Tweede boek van Timotheus. Doe je best om een betrouwbare dienaar van God te zijn. Zorg dat jij je niet hoeft te schamen voor je werk. En vertel altijd eerlijk over de waarheid. Dat is iets, hè? Over je werk. En dat gaat niet of je nou huizen schoonmaakt, accountant bent of wat dan ook. Nee, het werk binnen Gods Koninkrijk. Zorg ervoor dat wat jij hebt gekregen, dat juist is. En daarom die levende stenen. Want stenen worden geplaatst op een bepaalde plek. En die plek staat vast. Als je die steen weghaalt, gaat het gebouw wankelen. En als het gebouw wankel is, ja, de gevolgen daarvan hoef ik niet uit te leggen. Maar die plaats van die steen, die is uitgedacht. Die metselaar heeft die steen gepakt en die heeft hij daar neergelegd. Met cement vastgemaakt. En daar moet die steen zijn leven lang blijven liggen. Maar hij heeft functie. Want als hij weggaat, als er meerdere stenen uit het gebouw weggaan, wordt het gesloopt. Ja? Of het valt in elkaar. Dan is het gevaarlijk om in te leven. En het lijkt wel of mensen soms moeite hebben met, ja, maar dat staat vast. Ik wil bewegen. Nee, we zijn levende stenen. Ja? Dus we hebben enige invloed op de situatie waar we geplaatst zijn. Dus geloof en werken gaan samen. Geloof zonder werken, zonder uitwerking is dood. En daarom moeten we ook bedenken wat de rabbijnen zeggen, onder andere in Pirkei Avot 2 vers 4. Maak zijn wil tot uw wil, opdat hij met uw wil doet, alsof het zijn wil is. Zoek naar de wil van God op het moment dat je denkt, waarom ben ik hier? Waarom ben ik hier geplaatst? Wat is mijn positie hier. Ik heb hier niet zelf voor gekozen. Ja, God wel. Offer uw eigen wil op voor zijn wil, opdat hij andermans wil ongedaan maakt voor uw wil. Die wil van God zoeken, dat maakt dat we levende stenen zijn. We kunnen dus van iets duisters iets lichts maken. Het vieren van Pesach in de kampen was licht in de duisternis. Zijn jullie het daarmee eens? Het vieren van Chanukka in de kampen was letterlijk en figuurlijk licht in de duisternis. Die Duitsers werden kwaad, hè? Die waren aan het treiteren, die waren stille nacht, heilige nacht aan het draaien rondom de kerst. Wat feitelijk over de Messias gaat. Maar het ware licht, was daar in die duisternis aanwezig. En weet je hoe dat kan? Dat kan alleen als je geproefd hebt van de waarheid van wie God is. En daarom zegt Kefa in die tekst over levende stenen. Jullie hebben geproefd en gezien dat Adonai goed is. Dus jullie hebben ervaren wie hij is. Jullie hebben die vonk van Gods waarheid ontvangen. Tot jullie zijn genaderd. En dan wordt Adonai, Yeshua, de levende steen genoemd. Hij die de levende steen is. Die door mensen is verworpen, maar verkozen en geëerbiedigd bij God. En dan maakt hij de link. Omdat ook jullie als levende stenen tot een spirituele tempel zijn geworden. En heilige priesters. Om aanvaardbare spirituele offers te brengen voor God door Yeshua Mashiach. Yeshua is een levende steen. Daarom zijn wij ook een levende steen. Nogmaals, dit is een metafoor. Maar als we kijken naar deze gedachte, daar komt Kefa natuurlijk niet zelf op. Als we kijken bijvoorbeeld in Exodus Rabbah 17 vers 1 of de Babylonische Talmud Sanhedrin 38a. Daar wordt de Rosh Pina in Psalm 118, de hoeksteen, verklaard als de Mashiach. Dat hij de Mashiach is. Ga niet dieper in op deze tekst. De Even, de steen die de bouwers afkeurden, is tot een Rosh Pina geworden, een hoeksteen. De Even, Rosh Pina, is niet alleen een naam binnen het Jodendom van de Mashiach, maar ook voor het volk Israël. Dus beide worden zo genoemd. En daarom is de link van Kefa dat hij niet alleen Mashiach de hoeksteen noemt, dus levende steen, maar ook ons als levende steen noemt. Die zijn achdoet, die zijn een complete eenheid, die horen bij elkaar. Kefa heeft dat niet bedacht. Hij heeft daar niet een eigen theologie aan geplakt of zo. Alleen vanuit de Joodse ziel kon hij deze dingen zeggen en verklaren. En het is op schrift gesteld en over heel de wereld verspreid. Maar wat betekent dat dan? Het betekent ten eerste dat er één is voorgegaan, dat is Mashiach. En dat wij hem moeten volgen in dezelfde achdoet, eenheid. Wat is trouwens een hoeksteen? Als je een gebouw hebt die in een punt is gebouwd, heb je onder aan dat gebouw een hoeksteen die eigenlijk ervoor zorgt dat het gebouw steunt, leunt op dat fundament, die hoeksteen. Als die hoeksteen eruit gaat, dan zal dat gebouw langzamerhand in elkaar zakken, althans verschuiven. Die hoeksteen is eigenlijk de steen waar al die andere stenen op van afhankelijk zijn. Yeshua is de hoeksteen. Hij is de steen waarop alles gebouwd is. Maar wij zijn ook hoekstenen. Weet je wat Yeshua zegt? Jullie zijn het zout van de aarde. Zorg ervoor dat je je smaak niet verliest. Want als jij je smaak verliest, wat zal dan smaak brengen in deze wereld? Met andere woorden, wij zijn degene die smaak brengen in deze wereld. Die verschil maken in deze wereld. Die ervoor zorgen dat er hoop is voor deze wereld. Als er één arbeider aan het werk is, heeft Hashem hoop voor deze wereld. Als er twee arbeiders aan het werk zijn in zijn koninkrijk, heeft hij nog meer hoop. Hij geeft niet op zolang er mensen blijven doorgaan in zijn koninkrijk. Dat is dat zout. En hij zegt, zorg ervoor dat dat zout niet smakeloos wordt. Met andere woorden, dat je niet wordt zoals al die smakeloze mensen, en dat bedoel ik eerbiedig, die nog niet wandelen in mijn koninkrijk. Hou je smaak vast. Wees een hoeksteen. Iemand waar de wereld steunt op rechtvaardigen, toch, zegt de Bijbel. Nou, dat zijn die hoekstenen, die mensen die zout strooien. En zout in het Midden-Oosten, die gedachte van het Midden-Oosten, betekent eigenlijk reinheid en wijsheid. Dat je dat in de wereld brengt. Laat dat nou net hetgene zijn waar deze wereld niet naar verlangt. Reinheid. Kijk om je heen. Wijsheid. Wie denk jij niet dat je bent? Ik bepaal wel zelf wat wijsheid is. En weet je, daar hebben we een mooi woord voor in het Nederlands, eigenwijs. Tegenwoordig staat dat voor iemand die een beetje eigenzinnig is. Nee, je eigen wijsheid boven die van God stellen, dat is eigenwijs. Ik denk dat Shimon Keva best wel een eigenzinnige man was. En ik denk Jacob ook. En ik denk Jochanan, dat het ook een eigenwijze man was, hè, in de ogen van mensen. Maar ze deden de wil van God. Dus waren ze eigenwijs? Nee. Abraham, idem dito. Tot slot, ik sla even het een en ander over. De profeet Jesaja laat ons nog iets bijzonders zien over de hoeksteen. Hij zegt in Jesaja 28 vers 16. Maar dit zegt Adonai Elohim. Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen. Een kostbare hoeksteen, Rosh Pina. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. En in de Targum, de Aramese parafrase van deze tekst, staat dat het niet een hoeksteen is, maar een koning. Ik leg in uw midden een koning. En deze koning heeft de macht, is gezaghebbend. Hij is het fundament voor Sion. En Sion staat zowel voor het volk Israël als een van de bergen van Jeruzalem. Dus voor Jeruzalem zelf. Het heilige gedeelte van Jeruzalem, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dus het fundament voor Israël en Jeruzalem is een koning. Is een hoeksteen, is Mashiach. Het volk Israël keert nu terug. Dat staat niet op zichzelf. Ze keren terug om hun koning te ontmoeten. Ze keren terug om Mashiach te zien komen op de Olijfberg. Daarom keren zij terug. Om het fundament waarop hun gevestigd zijn te aanvaarden, te bevestigen. En als je dat voor je ogen ziet gebeuren, moet je weten dat het niet lang meer gaat duren voordat Mashiach terugkomt. Dat we in een bijzondere tijd leven en dat daarbij er heel veel werk voor de rechtvaardige te doen is. Weet je wat je daarvoor, als je nu afvraagt, wat moet ik dan doen? Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is de wil van God, hè? En al dat andere zal u gegeven worden. En dat zeg ik nu heel makkelijk, maar ik weet dat het echt moeilijk is. Ik weet het. Ik weet het dat je in je leven excuses hebt. Ik heb het druk, ik heb een gezin. Ik heb misschien financiële problemen. Ik heb van alles, conflict op mijn werk, noem maar op. Maar dit staat vast wat ik vanmorgen hier wil zeggen. We zien Israël terugkeren naar feitelijk het fundament, hun koning. De koning is nog niet neergedaald, maar zal spoedig komen. En later zegt die tekst dat de hoeksteen voor de rechtvaardige redding is. Degene die daarop hopen, die hebben niks te verliezen. En later, als je die tekst verder leest, staat er: maar de onrechtvaardigen worden daardoor geoordeeld. Daarom zegt Yeshua, wees werkzaam op de dag dat ik terugkom. Stop niet, laat je niet afleiden, ondanks dat er heel veel redenen zijn om dingen niet te doen. Er zijn seculiere Joden tot geloof gekomen in de kampen en zijn rabbijnen die God vervloekt hebben. Er zijn rabbijnen die het geloof vast hebben gehouden. Een situatie, en dat staat er op zichzelf, denk ik, kan een mensenleven enorm beïnvloeden. Daar ga ik niet over. Maar laat hetgeen wat God je gegeven heeft niet los. En daarom wil ik eindigen. Ja, ik heb veel bestudeerd in Pirkei Avot. Weer in Pirkei Avot, traktaat in de Mishnah, hoofdstuk 6, vers 5. Zoek geen roem voor jezelf en begeer geen eerbied. Meer dan je studie moeten je daden zijn. Heb geen verlangen naar de tafel van koningen, want jouw tafel is voornamer dan het hunne. En jouw kroon is mooier dan hun kroon. Je werkgever, dat is God, is betrouwbaarder, dat hij je de beloning voor je inspanning zal geven. Shabbat shalom. Amen.